Gemeente, wat hebben diegenen die de Heere vrezen, de trooster hard nodig. De Heilige Geest die uitgestort is op het Pinksterfeest, maar dan de beleving hier van zijn komst, van zijn troost, die op zulke merkwaardige wijze plaatsvindt. Waarom merkwaardig? Ach, omdat we het van nature zonder de Heere denken te kunnen. En zonder de trooster denken te kunnen met al onze godsdienst. De mens van nature is zo geneigd om zichzelf een grond te scheppen waar hij zichzelf mee troost. Zijn werken, zijn ijver, zijn liefde, zijn trouw, zijn ernst of welke deugden u nu maar gaat noemen, hij zoekt ze bij elkaar. Een godsdienst waarin we toch het zelf doen. En waarvan gezegd moet worden, het hart des mensen overdenkt zijn weg. Maar als dat maar waar wordt, de Heere stiert zijn gang. En dan keert hij heel onze godsdienst om. Als de Heere de leiding krijgt in ons leven, dan zie ik een dienende Martha die eigenlijk dacht daar in Bethanië ook wel wat te verdienen. Vermaand en bestraft worden. Martha, Martha, gebekommerd en ontrust u omtrent vele dingen. Eén ding is nodig. En dan wijst de Heere haar de plek waar ze troost kan vinden. Dat is aan zijn voeten. Niet steunend op haar werk, maar op Christus werk. Hij keert onze godsdienst om, kan ik wel zeggen, de Heere. En eigenlijk doet de trooster dat ook, als die zielen gaat vertroosten. Hij ontneemt je valse gronden. Waar je jezelf mee troosten kon, dat dacht je tenminste. Het wordt afgebroken, het wordt weggenomen. Niet om in de wanhoop om te komen, oh nee, maar om gebracht te worden. We zongen het. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Daar is in God een bron van troost en van licht. En dan moet alle ijdel, alle valse troost ons ontnomen worden. Dan gaan we iets verstaan van wat we nu ook gaan overdenken, gemeente en beluister uit het woord van God. Van wat een man ervoer die een zoon der vertroosting wordt genoemd. De tekst voor deze morgen vindt u in de laatste twee versen van Handelingen 4. Handelingen 4, de versen 36 en 37. Wij lezen daar het woord des Heren, de woorden van onze tekst. En Jozes, door de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus. Als hij een akker had, verkocht die en bracht het geld en legde dat aan de voeten der apostelen. En wij worden hier bepaald bij wat Gods woord vertelt van deze zoon der vertroosting en letten achterin volgens op wat hij had en waarom hij verkocht wat hij had. En wat hij daardoor weg mocht geven. Dat lijken jongens en meisjes, jullie luisteren ook, hè? Dat lijken wel eenvoudige dingen, hè? Van deze man, deze zoon der vertroosting. Wat hij had, jullie weten het antwoord al? Heb je meegelezen? Alzo hij een akker had. Wat hij had, daar gaan we eens over denken, wat die akker voor hem betekende. Waarom hij verkocht wat hij had? Want dat is best heel centraal, hoor, in deze teksten. Dat er in vers 37 staat, hij verkocht die. Het zijn maar twee woordjes, maar toch, daar zit een heleboel achter. Een hele levensverandering. Dat is onze tweede gedachte. En wat hij daardoor weg mocht geven. En dan vul je het makkelijk in en dan zeg je, nou ja, geld. Wat hij voor die akker kreeg, en dat legde hij aan de voeten der apostelen. Maar pas op. Want daar zat ook meer achter. Hij heeft eerst zichzelf aan de Heere gegeven. En toen kon hij zijn geld makkelijk bij de apostelen brengen. We gaan deze zaken met de hulp des Heeren gemeente overdenken. Want daar ligt best veel onderwijs in voor ons. Een boodschap voor ons. In die jonge christengemeente na Pinksteren zijn grote wonderen gebeurd. Ze worden niet allemaal heel uitvoerig beschreven. Want iedere bekering van iemand is een heel groot wonder. Als er hier iemand bekeerd wordt in de kerk, man, wakker geschud, die geestelijk leven krijgt, heel zijn leven, ja, gaat overhoop, maar komt op orde. Als de Heere gaat werken bij een vrouw of een jongen die misschien wel werelds is en misschien wel denkt, ja, de duivel te gaan dienen. En God maakt jou een kind van hem, misschien wel een knecht. Misschien kom je nog wel in een diaken of ouderlingenbank terecht. Misschien wel op de kansel. Kan God dat? Ja. Zijn er geen wonderen? Hele grote wonderen. Nou, daar gaat het nu over. Daar gebeurde daar in die jonge christengemeente heel veel wonderen. Denk alleen al eens op die eerste Pinksterdag. 3000 mensen echt bekeerd. Ga niet over schijnbekeringen dan. 3000 in hun hart geraakt door het zwaard van het woord. Mensen die stierven aan hun eigen gerechtigheid en hun eigen vroomheid. Ja, toen ging het ook al zo. 3000, als je in je hart geprikt wordt, want dat staat in de grond al. Hè? De Engelse Bijbel zegt, they were pricked in their hearts. Ze werden gestoken in hun hart. Onze kanttekenaren zeggen het ook. 3000 mensen die stierven geestelijk. Om leven te krijgen, geestelijk. Geestelijk leven. Dat zijn 3000 wonderen. Nou, en als je nu leest ook verder. Och, in Handelingen, nou ja, 4. We hebben het niet gelezen net. Het begin van dat hoofdstuk, maar in het 4e vers lees ik. En vele van degenen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het getal der mannen werd omtrent 5000. Die gemeente van 3000 groeit zo naar 5000. En dat is geen menselijk werk geweest. Dat zijn allemaal wonderen van genade geweest. En ik kan ook verder gaan zien in hoofdstuk 6. Hier dan lees ik in vers 7. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde. Zo, dat is geen optelsom, maar een keersom. Vermenigvuldigde. Er kwamen er toch zoveel bij. Te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesteren. Dat waren over het algemeen hele wereldse mensen toen. Sadduceeën. Ze konden wel een mooi wit kleed aantrekken. En een mooie priestermantel. En vroom lijken. Maar de priesters leefden in die tijd erg werelds. Maar nu staat hier. En een grote schare der priesteren. Werd een gelovige gehoorzaam. God haalt ze overal vandaan, hè. Eigen gerechtigde fariseeën konden lieve kinderen Gods worden, nog. En wereldsgezinde priesters konden kinderen Gods worden, nog. O, genade is zo'n wonder. Daarom ik zeg, hier gebeurden allemaal wonderen. Het koninkrijk kreeg gestalte. En als dat echt gebeurt, het gaat hier over echte bekeringen, dan zijn de vruchten. Waren er dan geen schijnbekeringen, vraagt er hier iemand. Dan zeg ik, ja, die waren er ook. Die waren er toch ook. echte bekeringen? Nou ja, onze tekst. In de versen daarvoor staat het al. Wat gebeurt daar? Nou ja, niemand had gebrek in die groeiende gemeente. Zoveel er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten ze. Moest kijken zeg, vruchten waren daar. En brachten de prijs en verkochten goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En dan een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. Er kwam een heleboel geld binnen. Ja, mensen, de harten werden vernieuwd, maar de portemonnee ging open. Gebeurt trouwens nog dan, hè? Wat een milde gaven. Wat een zorg voor de armen. En dan wordt het voorbeeld gegeven van die Barnabas, die zoon der vertroosting. Die wordt dan als voorbeeld gesteld. Dus echte bekeringen met vruchten, kun je zeggen. En een schijnbekering? Ja, dat heb ik u ook laten voorlezen net. Ananias en Safira. Was dat een schijnbekering? Ja. Die deden ook mee, maar die hadden een verkeerde drijfveer. Hoe dan? Nou, die verkocht ook een akker, mooi. Ja, had ook veel geld gekregen. Ja, maar hielden de helft achter en de helft gaven ze. En ze deden net of ze alles gaven. Maar die hadden er hart niet aan de Heere gegeven. En die gingen bedriegelijk handelen tegen de apostelen. Nee. Niet alleen tegen de apostelen, ook tegen God. Ik heb de mensen niet gelogen, maar goden, zegt Petrus. En die twee mensen sterven alle twee daar. Voor het aangezicht van de apostelen. En die worden de een naar de ander uitgedragen en bij elkaar begraven. O, wat een schrik. Schijnheiligen, maar geen oprechte godsvrezen. Maar wij richten onze aandacht nu toch op die waarachtige bekering van deze Jozes. Jozes, zo wordt hij genoemd. Dat is een Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozef. Jozef. En ook de kinderen weten wel iemand uit de Bijbel, jongens en meisjes, die Jozef heette, toch? Jozef? Dat was een zoon van, wie was zijn moeder? Rachel. Rachel was de moeder van Jozef. En deze Rachel had haar kind gekregen, die noemde hem Jozef. En wat zegt ze dan? Ik lees in Genesis 30, ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voegen een andere zoon daartoe. Ze wilde meer kinderen. Ze had al zo verlangd naar dat ene kind. Trouwens, niet altijd op de goede manier. Want verlangen naar een kind, wij zullen niet zeggen dat dat bij een gehuwde vrouw ongeoorloofd is. Dat is heel mooi. En je verlangt naar de kinderzegen. Maar zij deed het niet altijd heel mooi. Want ze had eens een keer tegen Jacob gezegd, geef mij kinderen of ik sterf. Nou. Heeft Jacob al vermaand, hoewel hij best veel van Rachel hield, en gezegd, ben ik in de plaats van God? God heeft je baarmoeder toegesloten. Hoe kun je zo tegen me doen, Rachel? Eisen. Kinderen zijn gave. Kinderen zijn een erfdeel des Heeren. Des Heeren, des buiksvrucht is een beloning, staat er in Psalm 127. Rachel had dat niet altijd goed gevoeld. En toen ze haar kind Jozef noemde, de Heere voegen een andere zoon daartoe. Ik wil er nog meer hebben. Ja, je moet ook wel eens tevreden kunnen zijn. En weet je wel wat je wil? Wat is er gebeurd toen dat andere kind kwam? Ze heeft nog een kind gekregen, inderdaad. Wat is er toen gebeurd? Hoe stierf ze? Bij de bevalling van dat tweede kind, Benjamin. Ze wilden hem ook Benoni noemen, zoon van mijn smart. Dat heeft Jacob veranderd. Die zegt, nee, Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Maar Rachel, ach, bij de naamgeving van de Jozef, begeerte naar meer, dat ligt een beetje in die naam. Hè? Zou dat bij deze Jozef ook zo geweest zijn? Laten we eens kijken wat er van hem geschreven staat. Want wat de Bijbel van hem zegt, is toch belangrijk om te overdenken. Jozef. Die bijnaam Barnabas laat ik even rusten, kom straks wel terug. Zoon der vertroosting. Maar we gaan dan eerst kijken naar wat er verder staat. Een leviet van geboorte van Cyprus. Hij hoorde bij de stam van Levi en die stam was afgezonderd voor de dienst des Heren. Ik heb het eens gevraagd aan een Jood in onze tijd, die ook leviet was. Ik zeg, vind je dat nou fijn dat je leviet bent? Hij zei, nee hoor, heel niet. Geef alleen maar veel meer plichten. Als je nu leviet bent, dus je hebt veel meer te doen dan een andere Jood. Dus hij vond het helemaal niet zo fijn. Nou, dat is niet zo mooi. Want je hoort liefde te hebben voor de dienst des Heren. En als je meer mag doen in de dienst des Heren, dat zou een vreugde moeten zijn. Iemand die God lief heeft, die weet dit. Die voelt dit. Die voelt dit. Liefde voor de dienst des Heren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, is het verlangen dan. Hoe was dat bij deze leviet nu? Ja, ach, ik weet het niet helemaal, maar ik weet wel dat hij op Cyprus woonde. En dat had toch iets merkwaardigs. Een leviet op Cyprus. En dan ook nog een akker in zijn bezit. Moeten dat eens even overdenken. Allereerst, een leviet mag geen bezit hebben. Een leviet mocht geen bezittingen hebben in Israël. Die had geen erfenis zoals een Rubeniet. Of iemand van de stam van Simeon of van Juda of van Naftali of welke stam dan ook. Iedereen kreeg bezittingen. Het land was uitgedeeld. Ieder kreeg zijn erfenis, maar een leviet niet. Een leviet kreeg geen erfenis. Die moesten bezig zijn met de dienst des Heren. Nou, dat is toch mooi. Ik lees in nummer 18, je kunt het trouwens ook in Deuteronomium vinden, hetzelfde. Maar er staat, daarom heeft Levi geen deel nog erven met zijn broederen. De Heere is zijn erfdeel, gelijk als de Heere uw God tot hem gesproken heeft. De Heere is zijn erfdeel. Je moet genoeg hebben aan God, die zal wel voor je zorgen. Je leeft uit de handen Gods en wat de mensen dan brengen bij het altaar, wat ze brengen voor de dienst des Heren, dat krijgen de levieten. God zal voor je zorgen, maar je hoeft zelf geen akker te hebben, geen boerderij te hebben, geen vee te houden. Nee. De mensen uit hun landen, die zorgen allemaal voor je levensonderhoud. En dan mag jij zingen en beleven, getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Dit vindt wel weerklank in de harten van mensen die de Heere vrezen. De Heere mijn erfdeel. Dan heb ik genoeg, dan heb ik alles. Als de Heere mijn God is. Als ik met Thomas mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Dat zie je afgeschaduwd in die stam van Levi. Hè? De Heere is een erfdeel. Deel mijn erf en mijn beker, staat er in Psalm 16. Ja. Zou dat bij deze Jozef zo geweest zijn? Had hij daar genoeg aan? Hij had toch een akker? En daar zouden we nu juist op gaan letten, dat hij een akker had. Maar wel heel merkwaardig, want hij is hier bij Jeruzalem, heeft hij daar dan een akker? En hij woont op Cyprus. Dit zijn merkwaardige zaken. Een leviet, die hoort bij de tempel eigenlijk en bij de dienst des Heren, die woont op Cyprus. Hoe komt hij daar terecht, zou je al kunnen vragen. Ja, en dan wijs ik u natuurlijk op de diaspora. Dan wijs ik op de verstrooiing na de ballingschap. Joden zijn overal heen getrokken. Dat is nog meer doorgegaan dan we in de Bijbel lezen. In de Bijbel lees ik dat al, dat ze overal heen getrokken zijn. In de diaspora, maar dan denk je aan de toenmalig bekende wereld. Maar als je in onze tijd naar Argentinië gaat, dan kun je daar in de steden ook nog synagogen vinden. En ga je in China kijken, in de steden vind je ook nog synagogen. Of in India zelfs, of in Australië, of waar ter wereld. Overal zijn Joden heen getrokken. De grote verstrooiing van het Joodse volk over heel deze wereld is eigenlijk indrukwekkend. Als Petrus een brief gaat schrijven, dan zegt hij, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Hij noemt er zomaar een stel landen waar ze heen getrokken zijn. Trouwens, u weet dat natuurlijk ook uit het Pinksterevangelie, uit Handelingen 2. Als daar het woord gepredikt wordt door Petrus, wie zijn daar dan? Op het tempelplein, Parthers, Meders, Elamieten, die inwoners zijn van Mesopotamië, Cappadocië, Frigië, de delen van Pamphylië, Libië, nou ja, noem maar op. Al die landen die dan worden genoemd, waren allemaal Joden. Die op het tempelplein samen waren op het Pinksterfeest. Want andere mensen dan Joden mochten er niet komen. Maar uit al die landen, daar waren Joden vandaan gekomen naar het Pinksterfeest. Dus de Joden waren overal heen getrokken, ook naar Cyprus. Ook naar Cyprus. En nou ja, daar is dan deze Joodse familie terechtgekomen, de familie van Barnabas. Die woonde in Cyprus. En ja, dan lees ik ook, want er zijn nog verschillende plaatsen in de Bijbel die dit onderstrepen, gemeente. In Handelingen 11 lees ik ook dat daar in Cyprus Joden waren. En dat de eerste christenen, Joodse christenen, die tot Christus bekeerd zijn, in hun zwerven, in hun ook verstrooid worden, daar wel heen gingen. In Handelingen 11 lees ik dat er geschreven staat, ik zal het u voorlezen, degenen die verstrooid waren door de verdrukking die over Stefanus geschied was, gingen het land door tot Fenicië toe en Cyprus en Antiochië. Tot niemand het woord sprekende dan alleen tot de Joden. Met andere woorden, daar op Cyprus waren veel Joden. En die eerste christenen die Christus hadden leren kennen, Joden die Christus hadden leren kennen, die gingen overal naartoe, ook naar Cyprus. Dus daar werd het evangelie ook gebracht. Nou ja, daar kwam deze Barnabas vandaan en die heeft daar toch ook het evangelie gehoord. Waardoor die mooie naam kreeg, Barnabas, zoon der vertroosting. Maar we moeten nog even denken aan die akker, want hij had een akker bij Jeruzalem, dat is toch wel hoogst merkwaardig. Had hij dan toch niet genoeg aan God? Had hij toch bezittingen? Was hij toch gaan boeren? Nee hoor, dat hoeft u niet te denken. Nee, dit ging niet om een grote tarweakker of wat hij daar ook op zou verbouwen. Nee, dit ging om een grafakker. Dit ging om een klein stukje grond om een graf te hebben. Daar wilde hij begraven worden. En u weet wellicht dat dat ook een gewoonte was. Misschien zijn sommigen van u wel eens in Jeruzalem geweest en heb u de Olijfberg gezien. Nou, dan heb u gezien dat die Olijfberg overzaaid is met grafakkers. Daar zijn honderden begraafplaatsen. Daar zijn honderdduizenden Joden de eeuwen door begraven op de Olijfberg. En nog worden daar altijd Joden begraven. Die willen daar heel graag een grafakkertje en een graf hebben. Waarom? Ja, dat is hun gedachte van als dan de Messias komt en dan komt hij hier en dan sta je vooraan en ben je het eerste bij. En daarom willen we hier graag begraven worden op de Olijfberg en hier willen we een grafakker hebben. Dat hadden veel Joden. Moet ik u nog eens twee noemen uit de Bijbel die het ook hadden? U kent ze. Je hebt van alle twee al veel gehoord. Ik denk aan Simon van Cyrene. Simon van Cyrene die het kruis achter de Heer Jezus droeg. Deze Simon, waar woonde die? In Cyrene. Waar ligt dat? Noord-Afrika. Daar kwam die vandaan. En die kwam van zijn akker. En die werd gedwongen door de Romeinen om het kruis achter de Heer Jezus te dragen. Ja, die kwam van zijn grafakkertje. Die had er ook een grafakkertje. Dan kon je ook wat kruiden verbouwen voor het paasfeest of zo, als je daar was in Jeruzalem. Maar die had daar ook een grafakkertje. Simon van Cyrene. En die kwam van zijn akker. Terwijl die in Cyrene in Noord-Afrika woonde. Dus dat is een man net als deze Barnabas, die ook een akker had bij Jeruzalem. Moet ik er u nog één noemen? U kent hem ook. Jozef van Arimathea. Die woonde in Arimathea. En heeft de Heer Jezus in zijn graf laten begraven. Die had daar ook een grafakker. Dus daar heb je zo al drie mensen die daar een akkertje hadden bij Jeruzalem. En dat heeft deze Barnabas, net als Simon van Cyrene en Jozef van Arimathea nu ook gehad. En ja, dan kun je zeggen, ja, nou, dat is nog zo heel slecht niet. Als je denkt over je dood, er zijn misschien hier ook wel mensen in de kerk die zeggen, nou, ik heb ook al een graf gekocht. Dat kan zeker zo zijn als je je vrouw verloren hebt en die al begraven is. Of als je man overleden is en die is hier begraven, zeg je, ja, dat is ook mijn graf. Een graf gekocht, dat is niet verkeerd. Daar zullen we geen kwaad van zeggen. En als je denkt aan je dood, daar zullen we toch geen kwaad van zeggen. Dat is toch goed als je denkt aan je dood. Als dat deze Jozef dan ook gedaan heeft, ja, daar zit iets moois bij, maar daar zit ook een blindheid bij. En wat is dan de blindheid bij deze Barnabas, of Jozef moet ik hem nog noemen, later heette die Barnabas. Maar wat is dan zijn blindheid? Ja, hij heeft dit in feite gedaan vanuit de verkeerde Messiasverwachting. Hij heeft dit niet gedaan met kennis van Christus, van de echte Messias. Hij dacht gewoon, er komt een keer een Messias Christus, die had hij net als alle andere Joden verworpen. Nee, er komt wel een keer een Messias en als er iemand verdient om de eerste plek te krijgen, dan ben ik het wel. Oh, een eerste plek op grond van je verdiensten, op grond van je godsdienst. Op grond van wat jij allemaal gedaan hebt. Nou, dat deugt dus niet. Jozef, dat is buiten Christus, dat naar eigen goeddunken, zonder de verdiensten van de zaligmaker, denk jij te kunnen sterven? Zonder bekering? Zonder voor rekening te zijn van Jezus Christus en die gekruist? Geen vergeving van je zonde? Had je niet nodig, zeker. Geen verzoening met God, hij niet over gedacht. Maar dan kun je niet sterven. Kijk, dat is langzaam heen gegaan, gemeente. Hij dacht zichzelf veilig gesteld te hebben. En zo zijn er nog wel veel mensen die dat denken. Jezelf veilig stellen, zelfs voor de dood. Ja, je kunt overal verzekeringen voor afsluiten. Zelfs voor je nabestaanden, levensverzekeringen. En je kunt alles verzekeren. En misschien bent u ook al zover dat je verzoend bent met de dood. Zie je wel eens, hè? Ik vind dat altijd heel angstig. Omstanders vinden het soms heel indrukwekkend, maar ik vind het heel angstig. Als iemand zich verzoent met de dood. Je ziet het wel eens bij ernstige zieken. Eerst zijn ze erg onrustig en bang als ze horen dat ze een kwaal hebben. En op een gegeven moment worden ze rustig. Want ze verzoenen zich met de gedachte dat ze moeten sterven. En dat ze moeten heen gaan. Ze verzoenen zich daarmee. Dat is nou eenmaal zo. Het is nou eenmaal niet anders. Verzoend met de dood, maar dan ben je niet verzoend met God. Dan heb je geen vergeving van zonde. Dan heb je geen troost voor een eeuwig leven. Oh, wat is dat benauwend, gemeent. Als mensen zich verzoenen met de dood en denken, oh, misschien mag ik straks toch nog wel binnenkomen en nog wel eeuwige zaligheid erven. Maar ze hebben nooit hier waarachtig Christus nodig gekregen. Ze zijn nooit bekeerd tot hem. Ze zijn nooit aan zijn voeten terechtgekomen. Ze zijn nooit geen vruchten van geloof en bekering gezien. Nee, zo gaat het niet. Het is nodig dat Gods oordeel er eens over gaat. Als wij ook zo'n valse troost hebben. Zo'n ijdele hoop hebben. En als we die koesteren voor onze dood, maar we hebben er geen goede grond voor. O, dat Gods oordeel er eens over mocht gaan, gemeente. Dat we eens wakker geschud mochten worden. En dat we toch zouden zien, als je huis van hoop bouwt op de zandgrond van je eigen inbeelding, dan stort het straks in. Zo heeft de Heer Jezus gepreekt, hè? Een huis op zandgrond gebouwd, als de waterstromen komen, de winden waaien. Oh, dan slaan ze tegen het huis aan en het is in elkaar gestort. Zijn val was groot. Zo gaat het met mensen met ijdele hoop. Het is maar te hopen dat het op tijd gebeurt. En dat is bij deze Jozef op tijd gebeurd. Op tijd is het huis van zijn ijdele hoop ingestort. Hoe weet ik dat? Nou ja, die woorden die hier staan. Alsof hij een akker had, verkocht die. Hij is zijn akkertje gaan verkopen. Dat is onze tweede gedachte. Waarom heeft hij die akker kunnen gaan, waarom ging hij die verkopen? Kon hij een goede prijs krijgen? Kon hij goede winst maken? Ging het hem om het vele geld wat hij nu op kon strijken? Nou, kennelijk niet, want hij heeft het bij de apostelen gebracht. Nee, het was niet een begeerte naar voordeel. Ja, wat je in de naam Jozef misschien zou kunnen vermoeden. He, meer willen hebben. Wat Rachel had gezegd toen ze haar Jozef kreeg. Meer willen hebben. Als je zo de begeerte gedreven wordt, je wil altijd meer hebben. Dat gebeurt. Zulke mensen zijn er. Ik weet niet of u het bent. Nooit genoeg. Altijd meer willen hebben. En als het dan vooral over geld gaat. En niks, geen verlangen om het aan de Heer en aan zijn dienst te geven. Maar jezelf willen verrijken. Ja, het gebeurt wel. Zulke mensen zijn er wel. En ik hoop niet dat u erbij hoort. En als u er wel bij hoort, hoop ik dat God u bekeert. En stilzet. Van, oh, de geldgierigheid, zegt Paulus. Dus steeds meer willen hebben van geld. Dat is een wortel van alle kwaad. Mensen worden er afvallig door. Lees 1 Timotheus 6 maar. Maar dat was hier zo bij deze Jozefs toch kennelijk niet. Het ging hem niet om aards voordeel. Wat zal er dan toch gebeurd zijn? Ja, hij heeft de evangelie gehoord. Hij is christen geworden, dat is duidelijk. Hij hoort bij de gemeente. Maar wat hoor je dan als je het evangelie hoort? Ja, wat is nou heel wezenlijk voor het verstaan van de boodschap van het evangelie? Er zijn veel mensen die daarom zelfs weglopen op evangelisatieposten als ze het horen. Als ze het echt gaan horen. Omdat ze dat niet willen. En misschien hoort u ook nog wel bij degene die dat niet willen. Wat ga je nou echt horen als je het evangelie hoort? Nou, dat je eigen verdiensten je geen zaligheid kunnen brengen. Echt niet. Al ben je leviet. Al ben je misschien godsdienstleraar geweest op Cyprus. Dat kan best wezen dat Barnabas dat geweest is. Maar je eigen verdiensten, je eigen werk in de godsdienst brengt je geen zaligheid. Ik zal het u lezen hoe het staat in de Hebreeënbrief. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren. Wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan. En die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Als je nou als leviet of als priester het kon verdienen met je dienen, dan was er geen Jezus nodig geweest die uit de stam van Juda kwam naar de ordening van Melchizedek. Dat was dan niet nodig geweest. Dan kon je het wel zelf met je dienen verdienen. Dat staat in de Hebreeënbrief. En ik weet zeker dat Barnabas dat geleerd heeft. Je volkomenheid is niet door je eigen priesterschap of leviet zijn. Door al je godsdienst, door al je werken. De zaligmaker is uit Juda gesproten, staat er met nadruk dan in de Hebreeënbrief. Om aan te geven, ook levieten hebben een zaligmaker nodig. Ook priesters hebben een zaligmaker nodig. Moet ik het vertalen voor onze tijd? Dan zeg ik ook, diaken en ouderlingen hebben een zaligmaker nodig. Die kunnen niet leven van hun verdiensten. Ook dominees hebben een zaligmaker nodig. Die kunnen niet leven van hun eigen verdiensten. Wij verdienen helemaal niets. Met ons dienen kunnen wij niets verdienen. We hebben een zaligmaker nodig. En dat, oh, dat is toen geleerd en dat moet u ook leren. Je kunt niet leven van je eigen dienen. En je moet niet denken dat dat verdienen is. Ambtelijk leven, gemeente, is ook vol zonde. Denk toch niet dat wij ons op de borst kunnen slaan alsof we het allemaal zo goed doen. Zal ik u eens iets vertellen waar ik veel troost uit heb gehad? Altijd al. Heel veel troost. Op de grote verzoendag werd eerst een offer gebracht voor de onreinheden van de heilige dingen. En daarna voor de zonde van het volk. Eerst voor de onreinheid van de heilige dingen. Voor de smetten die er lagen op de priesterdienst en op de levietendienst. Moest eerst een offer voor gebracht worden. En daarna nog eens voor de persoonlijke zonde. Je zou het zo kunnen zeggen, gemeente. Ambtsdragers hebben dubbele vergeving nodig. Voor ambtelijke zonde en voor persoonlijke zonde. Maar ik durf er nog wel iets bij te zeggen. Met heel veel blijdschap. En dat is... Nou, daarom is het een treffelijk werk, want je hebt Christus dubbel nodig. Je hebt hem dubbel nodig. Je hebt hem voor je ambtelijke werk nodig. En je hebt hem voor je persoonlijke leven nodig. Maar dat mag. Dat mag. Deze Jozes, die heeft dus ook geleerd van alles wat ik bij elkaar geschrapt heb voor mijn toekomstverwachting, waar ik heil van verwacht, zaligheid van verwacht, dat is niks. Onreinheid, smetten, zonde, schuld. En zo is een ijdele hoop vergaan. En is een ijdele verwachting verloren. En zo'n grafakkertje daar in Jeruzalem, dat zal mij niet zalig maken. Dat heeft hij geleerd. Dat akkertje heeft zijn waarde verloren. Zijn geestelijke waarde verloren. Daardoor krijg ik geen eerste plaats bij God. Daardoor zal ik echt niet vooraan staan bij de komst van de Messias. En zo heeft hij zijn akkertje kunnen verkopen. En zo heeft hij geleerd, weet je wat ik nodig heb, dat ik het eigendom van een ander ben. Paulus heeft eens gezegd, het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heren. O, dat te leren. De Heren mijn erfdeel. Het echte te leren wat eigenlijk in die boodschap voor de Levieten al opgesloten was. God je erfdeel. O, en dat nou te leren door Christus. Door Christus verdiensten. Als hij alles voor mij gedaan heeft, als zijn gerechtigheid, zijn vervulling van de wet, als zijn leven onder de wet en zijn lijden onder Gods toorn, mijn zaligheid inhoudt, dan heb ik genoeg. Dan heb ik genoeg. En als ik dan maar bij hem hoor, ja, waar ik dan sterf, dat is niet belangrijk. Nee, of ik dan sterf in Jeruzalem of dat ik in Griekenland ben. Dan zou ik in Egypte zijn, kan allemaal niet schelen. Waar ik dan sterf, als ik maar bij de Heere ben. Als ik maar bij Christus ben, dat is me nodig. Eén ding is nodig. Hij heeft het verstaan, gemeente. Het zij dat we leven, het zij dat we sterven, we zijn des Heere. Hier liggen best veel lessen hoor, ook voor ons. Moet ik er een paar noemen? Laat ik eerst een positieve les noemen uit zijn eertijdsal, uit zijn onbekeerde staat. Die positieve les, dat is niet verkeerd om aan je dood te denken. Daar moet ieder mens aan denken. En het zou wel goed zijn als we er eens wat meer aan dachten. Want we leven maar heel kort hier. Ik weet niet hoeveel tijd u nog hebt. Maar ik weet wel dat het kort is. De tijd is voorts kort, zegt Paulus. Opdat er die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende. De wereld bezittend als niet-bezittend. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Zelfs heidenen kunnen je dit voorhouden. Ik heb het wel bij Seneca gelezen, in zijn brieven. Die beseften het ook. Maar het is een schande als wij van heidenen moeten gaan leren. Dat we het zelf niet weten. Want je kunt zelfs in de wereld soms zien dat mensen ervan doordrongen zijn. Dat korte poosje dat ik hier ben op deze wereld. Hè? Dat korte stukje tijd wat ik krijg. Laat ik dat nou goed gebruiken. Er zijn mensen die het korte poosje dat ze op de wereld zijn. Hè, er kans toe zien om er een hel van te maken voor een ander. Die zijn er. Er zijn er die doen zo misselijk tegen de moeder. Tegen de moeder. Jongens, meisjes, dat doe je toch niet, hè? Korte poosje van je jeugd. Maak je er dan een hel van voor je moeder? Maak je het dan zo moeilijk? Mag toch niet, verschrikkelijk. Je bent maar één keer jong, wees dan toch lief voor je moeder. Voor je vader. Een man en een vrouw. Korte poosje dat je bij elkaar bent. Wees toch goed voor elkaar. Dien elkaar toch door de liefde. We zijn maar een heel kort poosje op deze wereld. De dood komt straks. En wat is het dan geweest? Word toch wakker. Bezin u toch eens. En gebruik uw tijd toch goed. Maar dat moet je niet van heidenen leren. Al zijn er heidenen die deze dingen ons ook voorhouden. Maar die denken niet verder aan de dood. Wij moeten denken aan het oordeel. Straks komt het gericht. God zal ons oordelen. En denk dan maar even verder. Denk dan maar aan een leven na dit leven. O, dat korte poosje hier. Ja, dat is zo voorbij. En laat ons bezinnen op de dood. Dat mag je van deze Jozef ook leren. En een tweede zaak, als je dan denkt over je tijdelijke goederen. Nou ja, neem deze les nog ter harte. De oudvaders, die geven hem ook vaak door. En dat moeten wij nog doen. Dat is, zorg goed voor je materiële dingen als je gaat sterven. Ja. Ja, daar ben je verantwoording voor verschuldigd. Heb je geen kinderen, denk toch om een goed testament. Dat je zaken op een goede wijze, zoals God het wil, bezorgd worden. Ook dat is een goede les. Die lessen mogen we hier zeker ook leren, gemeente. En dan een derde les, die ik toch heel belangrijk vind, dat is, steun daar nou niet op, als je het wel goed gedaan hebt. Al heb je nou wel je bezonnen op de dood en al een graf gekocht en al heb je een testament gemaakt, dan moet je daar niet op steunen, dat je denkt, nou krijg ik een eerste plek in de hemel. Nee, steun daar nou toch niet op. Je moet niet verzoend worden met de dood, maar je moet verzoend worden met God. Denk aan je onsterfelijke ziel. En dan moet je leren wat Barnabas leerde. Afgebracht te worden van alles wat ik heb. Van alles wat ik met mijn dienen heb gedacht te verdienen. Het is allemaal niets. Wat is uw... Daar heb je het. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Uw enige troost. Dat kan alleen maar als je voor rekening van een ander bent. Hè? Zo staat in onze catechismus. Als Christus je zaligmaker geworden is. En je aan zijn voeten terechtgebracht bent. En je bij hem je heil hebt leren zoeken en hebt mogen vinden. Oh, dan steun je niet op eigen verdiensten meer. Ik heb van Calvijn eens gelezen, misschien heb ik het hier al wel eens gezegd. Maar ik heb van Calvijn eens gelezen in zijn testament dat hij schrijft. Ik heb 100.000 keer de rampzaligheid verdiend. Calvijn, ja. Die godzalige reformator, ja. Die schrijft, ik heb 100.000 keer de rampzaligheid verdiend. Die besefte met al mijn zonden. Och, ik verdien zelf niets, maar ik heb een zaligmaker. En die heeft alles voor me verdiend. Daar had hij zijn troost. Daar had hij zijn troost. En die had het ook geleerd. Wat Jozef ook geleerd heeft, dat heeft Calvijn ook geleerd. En dat leert God al zijn kinderen. Al je pareltjes inleveren voor die parel van grote waarde. Christus te gewinnen. Ja. Kijk, en zo is deze Barnabas, een zoon der vertroosting geworden, deze Jozef. Hij heeft een goede grond gevonden voor het huis van zijn hoop. De rotssteen wiens werk volkomen is, daar heeft hij het huis van zijn verwachting op leren bouwen, hebben wij het ook al geleerd, gemeente. Afgebracht van al het onze. O, wat is het nodig om niet te kunnen leven van wat je zelf dacht te verdienen, maar gebracht te worden bij hem die de zaligheid voor de zijne verdiend heeft. Dat geeft vruchten. En dat is onze derde gedachte, maar we gaan eerst zingen. Onze derde gedachte gaat over wat hij daardoor weg mocht geven. We gaan zingen op Psalm 97. En dan wel het zevende vers, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht en wat er verder volgt. wat hij daardoor weg mocht geven, gemeente, deze Jozef, die nu Barnabas genoemd wordt, zoon der vertroosting, heeft zoveel betekend in de kerk. En niet alleen door dit geld. Natuurlijk, hier zie je dat echt is. Een teken. O ja, oprechte bekering. En hij zit niet vast aan geld en goed. Ik zei net al, hij heeft zichzelf eigenlijk eerst aan de Heere gegeven. En dat zie je nou als je zijn leven eens nagaat. Dan mag je hierop letten, tuurlijk. Geld aan de voeten van de apostelen. Maar denk nu ook aan die naam, zoon der vertroosting. Daar ging zoveel van zijn leven uit. En dan wil ik u een paar voorbeelden noemen. Heel indrukwekkend was bij de bekering van Paulus, Saulus van Tarsus. Want weet u, toen Saulus bekeerd is op weg naar Damascus, en toen hij daar 3 dagen niet at en dronk en gevast heeft, en Ananias bij hem mocht komen en hem Christus mocht prediken, en de schellen van zijn ogen vielen, die Saulus van Tarsus. Die predikte terstond Christus in de synagoge in Damascus. Indrukwekkend, hè? Dat is daar ook gebeurd in Damascus. Die predikte daar terstond Christus. Maar toen moest hij vluchten. Ze stonden hem dat leven. En toen is hij naar Jeruzalem gegaan. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Ze nemen hem niet over, als ik het zo mag zeggen. U begrijpt het? Zijn bekering werd niet geloofd. En zijn roeping ook niet. Ik zou bijna zeggen, hij werd afgewezen door het curatorium. En dan bedoel ik natuurlijk het curatorium van de kerk van die dagen. En dan bedoel ik de apostelen. De apostelen. Die daar hun twijfels hadden over die bekering van Saulus van Tarsus. Ik kan het u voorlezen uit Handelingen 9. Daar staat in vers 26, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, poogde zich bij de discipelen te voegen, maar ze vreesden hem alle, niet gelovende dat hij een discipel was. Zo is Paulus in Jeruzalem gekomen. Het werd niet overgenomen, ze waren allemaal bang voor hem. En dan lees ik vervolgens, maar Barnabas, de zoon der vertroosting, Barnabas hem tot zich nemende, die heeft gezegd, kom eens bij me, laten we eens praten. Hem tot zich nemende. Wat is er gebeurd in je leven, Saulus? Ja, toen heeft Saulus het verteld, hoe God hem tegengekomen is en hoe heel zijn ijver, die dacht dat zo heilig was, tegen de christenen, zijn vervolgingen. Oh, hij dacht dat hij zo rechtvaardig en heilig was, dat hij één grote goddeloze schurk was. Dat God hem laten zien. Als zijn gerechtigheid was verbleekt, als een heiligheid onreinheid geworden. Hij zei, oh, ik ben alles kwijtgeraakt, Barnabas. Ik ben alles, dus overal de grote streep doorgegaan. Helemaal godsdienst. Oh, zegt Barnabas, man, dat heb ik ook beleefd. Dan weet ik wel wat dat is. Hou je niks over, hè? Niks in jezelf. Wat een arme dwaas, wat een wederhorige. Wat zijn wij toch een verkeerde mensen. Oh, wat een blindheid daar voor het evangelie. Ja, zegt Saulus, maar nu zijn de schellen van mijn ogen gevallen. Ik heb Christus leren kennen. Ik heb die enige zaligmaker leren kennen. O Jezus van Nazareth, nu weet ik wie hij is. En nu weet ik de waarde van zijn werk, van zijn leven, van zijn sterven. Hij heeft me alles geworden, Barnabas. O, zei Barnabas, man, bij mij ook. Hij is ook mijn liefste geworden. Hij is ook mijn bruidegom geworden. Hij is ook mijn zaligmaker. Hij is ook mijn alles. O, jij ook. Dat zijn toch broeders geworden? Hun harten smolten ineen, die Saulus van Tarsus en die Jozef uit Cyprus, die Barnabas en die Paulus. Dat zijn hartenvrienden geworden, vindt u dat niet mooi? En toen heeft dus inderdaad die Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen en verhaalde hun hoe hij op de weg de Heere gezien had en dat hij tot hem gesproken had en hoe hij in Damascus vrijmoedig gesproken had in de naam van Jezus. Toen heeft Barnabas, die zoon der vertroosting, een goed woord gedaan voor deze Saulus van Tarsus. En toen werd hij aanvaard in de jonge kerk in Jeruzalem. Hij mocht hem de weg effenen. Wat een zoon der vertroosting, hè, vindt u niet? En je kunt nog meer van hem lezen, hoor, als je leest in Handelingen 13. Zijn naam komt nog al eens voor, ook in de Handelingen. Hier, dan zie ik dat ze uitgezonden worden in Antiochië. En dan zijn daar Barnabas en Simeon genaamd Niger enzovoort. En dan staat er even later, en als ze de Heere dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest, zondert mij af Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. En dan gaan Barnabas, die twee hartsvrienden, en Saulus, die gaan samen op zendingsreis. Dat zijn de eerste twee zendelingen die dan gaan naar, ja, waar gaan ze naartoe? Wat denkt u? De eerste zendingsreis. Naar Cyprus. Naar Cyprus. Ja, Barnabas zal ongetwijfeld gezegd hebben, ah, daar woont mijn familie nog. En die liggen me zo na aan het hart. Ik heb het wel eens meegemaakt met een vrouw uit Colombia die hier in haar hart gegrepen werd in Nederland. Rooms, uit Colombia afkomstig. En dat ze toen ze tot God bekeerd werd, ze heeft bij mijn belijdeniscatechisatie gezeten. Ze sprak bijna alleen maar Spaans. Maar toen ze bekeerd werd, oh, wat heeft ze toen veel preken, Spaanse preken. Allemaal meegenomen en is op reis gegaan naar Colombia. Om de familie te vertellen wat er gebeurd was in haar leven. Om de familie ook het evangelie te brengen. Ja, dan ligt je familie je na aan het hart als je tot God bekeerd wordt, hè? Geestelijk. Nou, dat is met deze Barnabas natuurlijk ook zo geweest. Die is naar Cyprus gegaan en Paulus is meegegaan. En de Heilige Geest vond dat goed. Die had toch wel de leiding, hoor. Dat blijkt later ook in de zendingsreizen van Paulus. Maar ze zijn naar Cyprus gegaan. En misschien was daar nog een oude moeder die dit moest gaan vertellen. Of misschien ooms of neefs of misschien wel broers of zussen. Maar in ieder geval op Cyprus hebben ze ook het evangelie gebracht. En het is toch opmerkelijk dat ze eerst naar Cyprus gaan. En dat ze daar het eerste gaan zoeken. Oh, en dat hij daar ook, ja, zijn naam waar heeft gemaakt. Zoon der vertroosting. Bedroefden mochten vertroost worden met het evangelie van vrije genade. En ja, dan heeft hij in zijn bediening, je kunt het op andere plaatsen in de Handelingen nog lezen, maar de tijd is te kort om dat allemaal nog met u na te gaan. In Handelingen 11 lees ik er nog over. Maar dan kun je nog meer lezen van hoe hij een zoon der vertroosting is. En dat woord vertroosting betekent ook wel vermaning, dat weet u misschien wel. Doopsgezinden noemden hun kerkgebouwen wel vermaning. Maar dat heeft alles te maken met het woord vertroosting. Door het evangelie vermaand en vertroost te worden. Barnabas was zo'n zoon der vertroosting. Maar nu moet ik u toch nog één ding vertellen. En waaruit we ook weer zien dat hij een zoon der vertroosting is. Maar het is toch een trieste gebeurtenis. Wat is er gebeurd? Op die eerste zendingsreis was er nog iemand meegegaan naar Cyprus. En toen staken ze over, toen gingen ze naar Klein-Azië. En die derde man die er ook bij was, was Johannes Marcus. En die Johannes Marcus, zijn moeder die woonde bij Gethsemane, de eerste gemeente kwam daar samen, bij haar in huis. Johannes Marcus, dat is waarschijnlijk die jongen die linnen lijfrok aflegde toen de Heer Jezus naar Gethsemane werd gebracht. Toen was er zo'n jongen, je leest in het evangelie van Marcus. Die Marcus, die het evangelie ook geschreven heeft. Die Johannes Marcus. Die ook schrijft over die jongeling. Die Johannes Marcus. Die is later, want het is een neefje van Barnabas. Een neefje van Barnabas. En die is meegegaan op zendingsreis. Eerst op Cyprus en toen staken ze over naar Klein-Azië. En toen zei Johannes Marcus, ik ga niet verder meer mee. Ik ga terug naar huis. En dat is een grote tegenvaller geweest. Dat vond Paulus heel erg. Barnabas vond dat natuurlijk ook wel erg. Toen zijn ze samen maar verder getrokken Klein-Azië in. En Johannes Marcus is naar huis gegaan. Komt er een tweede zendingsreis. En dan zegt Barnabas, Johannes Marcus gaat ook weer mee. Ja, en dan zegt Paulus, ja, maar dat zal niet waar zijn. Ja, zegt Barnabas, dat is wel waar. Johannes Marcus gaat ook mee. Die hoort bij ons. En dat is een godvrezende jonge man. En die kan ons zeker ook helpen. Hij gaat mee. Nee, zegt Paulus, er is een blok aan je been. Die vorige keer is hij halverwege teruggegaan. Daar heb je alleen maar last van. Hij gaat niet mee. Hij gaat wel mee. Ze hebben ruzie gekregen. Toen hebben die twee knechten van de Heere ruzie gekregen. Hier, ik lees in de Bijbel. Paulus achtte billijk dat men die niet zou meenemen die van Pamphylië aan van hem was afgeweken. En met hen niet was gegaan tot het werk. En dan staat er ontstond dan een verbittering. Een verbittering tussen Barnabas, die zoon der vertroosting, en Paulus. Ze gaan uit elkaar. Als we dat ze van elkaar gescheiden zijn. En dat Barnabas Marcus meenam en naar Cyprus afscheepte. Weer naar Cyprus. En Paulus verkoos Silas en reisde heen der genade Gods en der broederen bevolen zijnde. Toch, in Gods gunst. Ja, God doet met kromme stokken soms rechte slagen, gemeente. Ze zijn gescheiden, opgetrokken, de een naar Cyprus, de ander naar Klein-Azië. En God heeft de reizen van alle twee gezegend. Maar nu vraagt u natuurlijk, wie had er nou gelijk? Was Barnabas nou in zijn recht dat hij Johannes Marcus toch weer mee wilde nemen, of Paulus? En de Heilige Schrift laat ons niet in het onzekere. Want dan lees je later dat Paulus een brief aan Timotheus schrijft en dan noemt hij die naam van Johannes Marcus nog een keer. En dan zegt hij, neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Dat zegt Paulus later. Dan hoort u het wel. Dan is Paulus in de schuld gekomen. Dat kan bij een knecht van God ook hoor. Paulus is in de schuld gekomen. Die heeft gezegd, Barnabas, ik heb toch mis gehad hoor. Die Johannes Marcus, dat is een lief kind des Heren. En die is ook zo nuttig in de dienst hier. En de schrijver naar Timotheus. Hij is mij, ook voor mij, zeer nuttig in de dienst, zegt hij van Johannes Marcus. Dus het was toch een godvrezende jongen. Die wel eens moedeloos is geweest, maar weer gebruikt is als een instrument in de dienst des Heren. En die zoon der vertroosting, Barnabas, die had dat wel gezien. Die had dat in zijn hart liggen. Mooi hè. Als er zulke zonen der vertroosting zijn. Maar we moeten gaan eindigen en ik wil u vragen, bent u het ook? U zegt, ja maar nou vraagt u wel erg veel. Nou ja, ik wil u toch vragen naar uw troost. Of hebben u die niet? Een enige troost in leven en sterven, hebben die niet. Denk u niet aan uw sterven? Verdring u het? Oh, dat zou u niet moeten doen. Verdring toch uw dood niet, want die is werkelijkheid. Bent u niet bereid? Dat is de hoogste tijd, hè? Om bereid te worden, eer het besluit baart. Als kaf gaat de genadedag voorbij. Oh, zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Denk toch de dood niet weg. En wil nou toch alsjeblieft geen verkeerde gronden aandragen voor uw hoop. Bouw het huis van uw hoop niet op zandgrond van inbeelding. Want dat houdt niet. Dat raak je straks kwijt. Je moet bekeerd tot God. Je moet aan Christus voeten terechtkomen als een doorbrenger die geen enkele grond heeft in zijn godsdienst, in zijn werken. Die alleen maar zonden en schuld meebrengt. Zo mag het. Zo mag het, gij slechte. Hoe lang zult ge de slechtigheid beminnen? Gij spotters, de spotternij begeren. Gij zotten, de wetenschap haten. Keert u tot mijn bestraffing, zegt de Heere. Ik zal mijn geest overvloedig over u uitstorten. Toch, ja, bekering onmisbaar voor goddeloze zondaren, voor een wederhorig kroost en kinderen des Heren. Wat is je weg goed? Als de Heer je gronden wegneemt en je brengt bij hem, van wie David al zong, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Amen.